het was niet dat ik dacht dat jij hem niet zou kunnen spelen. Hè? Misschien dat wij hem niet goed gezongen hadden dan. Dat snap ik. Vandaar dat ik het even toelicht. We gaan lezen uit Daniël. Daniël 1. En daarna een klein stukje uit een brief van Paulus aan de kerk in Filippi. De lezingen zijn uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Daniël 1. In het derde regeringsjaar van Joachim, de koning van Juda, trok Nebukadnessar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De Heer leverde Joachim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar Sinjar, naar de tempel van zijn eigen God, en liet ze daar in de schatkamer zetten. En de koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenas, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Dat moesten jonge mannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. En na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeërs: Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltesasar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden. En hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was. Toch zei de hoofdeunuch tegen hem: "Ik ben bang voor mijn heer, de koning. Hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken. En als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen." Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer, die de hoofdeunuch aan hem en aan Hanania, Misaël en Azaria had toegewezen. "Neem de proef op de som en laat uw dienaren 10 dagen alleen groente eten en water drinken. En vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten. En beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet." De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun 10 dagen. Aan het einde van de 10 dagen zagen ze er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groente. En God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. En toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle jonge mannen voor Nebukadnessar. De koning sprak met hen en niemand kon zich met Daniël, Hanania, Misaël en Azaria meten. Ze traden in dienst van de koning. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen 10 keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. En Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus. De tweede lezing komt uit de brief die Paulus aan de kerk in Filippi schreef. Een aantal versen uit het eerste hoofdstuk, vers 9 tot 11. "En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus tot lof en eer van God." Tot zover de lezing uit het woord van God. We zijn echt gelukkig als we die woorden niet zomaar horen, maar die ook een plek in ons leven geven. En we gaan over het verhaal van Daniël samen nadenken, maar eerst zingen we Psalm 119, vers 7, 13 en 18 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Straks zingen we een aantal coupletten uit het lied Neem mijn leven water hier. En we zijn in het focustraject inmiddels in het derde blok over Jezus in jouw wereld. Het eerste thema, een paar weken geleden, kwam uit Jeremia en nu Daniël 1. En het thema is als het erop aankomt. Daar gaat het over de vraag hoe zijn we christen als het erop aankomt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ja, ze waren terechtgekomen in Babel. Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En nee, ze leefden niet meer uit hun koffer. Zeker niet. Die was uitgepakt. Want niks wees er meer op dat ze snel naar Jeruzalem zouden terugkeren. Ze hadden wel gemerkt dat andere Judeërs dat hadden gedacht. Vooral de wat oudere generatie. Die had het misschien ook wel het meest gehoopt. Maar voor hen als jongeren was duidelijk meteen dat hun plek in Babel was. Hun nieuwe thuis was daar, aan het hof zelfs van de koning. En daar treffen we de vier vrienden aan. Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Ja, of moet ik zeggen, Belteshazzar, Sadrach, Mesach en Abednego. Want hoe heten ze nou? Best verwarrend, die dubbele naam. Kijk, daar staan ze te praten met een belangrijke dienaar van de koning. Over hun eten gaat het. Ze willen niet eten wat de koning op het menu heeft gezet. Nou ja, wel vreemd. Misschien eten ze liever iets dat ze in Jeruzalem altijd al aten. Kun je je wat bij voorstellen. Hoewel, aan de dienaar van de koning stellen ze voor om hen alleen groente te geven en water te drinken. Maar ja, dat is toch ook niet echt de dagelijkse kost van het Joodse volk. Niet eten wat de koning op het menu zet, dat is vreemd en het is ook gevaarlijk. Dat zie je aan de reactie van die hoveling. Die schrikt tegen de wil van de koning ingaan, is op zijn zachtst gezegd geen goed idee. Maar die vier vrienden zeggen, nee, dit is juist een recept voor succes. Ze denken dat ze er echt nog beter uit gaan zien dan hun klasgenoten. En dat is van belang. Het beste is niet goed genoeg in de kringen waar deze vier vrienden zich nu in bevinden. Nou ja, gelukkig lijkt de dienaar van de koning het wel goed te vinden en tevreden gaan de vier vrienden verder met de les. Het zijn pientere gasten, ze studeren de taal en de literatuur van Babel. Het is duidelijk, ze willen wat bereiken, die Joodse jonge mannen. In Babel. Ze willen een plek aan het hof van de koning. En dat is een pittige studie. En die duurt wel 3 jaar. Ja, 4 vrienden gemeten aan het hof van de koning. Gelovige jongeren die een studie doen om een plek te krijgen aan het hof van een heidense koning. Dat is op zijn minst een vreemd verhaal dat te denken geeft. En die koning waar het over gaat is Nebukadnezar. Die kennen we ook al uit de profetieën van Jeremia. En nu bij dit thema komen we hem weer tegen. Vanuit Daniël. Dat is een boek dat later geschreven werd dan Jeremia onder andere omstandigheden. Het is ook een heel ander soort boek. Maar ook een boek dat ons bepaalt bij ballingschap. En bij die vraag van de vorige keer waar we in die omstandigheden onze koffers bewaren. Want uit die koffers leven is geen optie, maar ze van de hand doen of ze op zolder wegstoppen ook niet. 4 vrienden in Babel. Jonge kerels, een jaar of 15 misschien. In het land van de overwinnaars. Machtiger dus dan Israël. Met machtigere goden ook, lijkt het. Want die koning Nebukadnezar, hij was de tempel in Jeruzalem ingegaan, had er meegepikt wat daar van zijn gading te vinden was. Een godenbeeld stond er niet, dus nam hij maar wat serviesgoed mee. En dat ging mooi mee naar zijn eigen land, naar de tempel van zijn god. Want die god, Marduk, dat is een god om mee te rekenen. En je zou zeggen, daar ging het vertrouwde geloof van deze jonge mensen aan geduzelementen. Ja, ze hadden dat echt wel goed gehoord vroeger. Vader en moeder, van de leermeesters in de kerk. Wie de Heer was. Wat God had gedaan. En wat Israël betekende voor hem als volk. Maar ja, wat moeten ze daar nou van denken? Kun je wat met dat geloof? In een omgeving waar niemand er iets mee doet of wil? Nou, toch wel. Dat hoorden we een paar weken geleden vanuit Jeremia. Die schokkende opdracht in Babel voor het volk van God. Zoek de vrede voor de stad waarheen ik je in ballingschap heb gevoerd. Bid voor haar, want in haar vrede zult u vrede hebben. En dat brengen Daniël en zijn vrienden hier in praktijk. Ondanks de verwarring en de onzekerheid die er ook in den vreemde door hun hoofd zal zijn gegaan wat zij hebben ervaren. Ze zoeken de vrede voor Babel. Dragen hun steentje bij aan de bloei van dat wereldrijk. Maar ze vergeten niet waar hun wortels liggen. Dat wat in hun koffer zat. Wat ze aan bagage hadden meegenomen vanuit Israël. Dat gaven ze een plek in hun leven. Ook in Babel. In het verhaal dat we vanmorgen lezen wordt toegespitst op de reinheidswet. Een soort identiteitskaart. Dit hoort bij ons. Dit hoort bij wie wij zijn. Zelfs in den vreemde. En als jullie proberen om onze identiteit te veranderen door onze nieuwe naam te geven, dan nog blijven we bij wie we waren. Hoewel we leven in het centrum van de macht. En weet u, gemeente, ik ben ervan overtuigd dat voor velen van ons vandaag die ervaringen van deze jonge mannen herkenbaar zijn. Misschien haast onderhuids. Dat je je onzeker kunt voelen over geloven in God. Misschien in verwarring. Misschien uit balans. Heeft dat zin, geloven? En zo ja, maar hoe doe je dat dan? Als geloven zo onvanzelfsprekend is geworden. Niet meer zoals eerst, toen je de enige niet was. Of dat je dat hoort van je ouders. Dat die de enige niet waren, toen ze zo oud waren als jij. Maar jij bent dat nu vaak wel en het vertrouwde is vaak weg. Voor jongeren en ouderen trouwens. Naar de kerk gaan, club meedoen, catechisatie, kringen, thuis, Bijbel lezen, bidden. Plekken, gewoontes om te groeien in geloof. Zodat je op de plekken waar je die vele andere momenten van de week bent, een beetje staande kunt blijven. Misschien tot zegen kunt zijn, doordat je iets laat zien van Gods Koninkrijk. Maar nee, de werkelijkheid is dat die zekerheden, die vertrouwde dingen, zo vertrouwd niet meer zijn. Niet voor anderen om je heen vaak, want je zag en je ziet het gebeuren dat ze ermee stoppen gewoon. Maar ook voor jezelf is het allemaal zo vertrouwd niet meer. En misschien ervaar je deze coronatijd wel als spannend op dat punt. Het vertrouwde, het is uit het zicht verdwenen. Geloven in zwaar weer valt niet mee. Het kan voelen als ballingschap. Dat het moeite kost om om te gaan met die nieuwe werkelijkheid. En dat je net als die vier jonge mannen in Babel je in een vreemde, onwennige, nieuwe, maar eigenlijk ongewenste situatie bevindt. Want ballingschap, gemeente, gaat niet over oorlog en bruut geweld zozeer, dat kan. Maar het gaat vooral over iets missen. Dat je iets mist wat het was, maar wat nu mijlenver weg lijkt. Ook als het over God gaat. Misschien heb je dat wel eens. Dat je denkt, was het nog maar zoals toen. Toen we nog, heel gewoon, vanzelfsprekend, geloven. God een realiteit, heilig, niet makkelijk te begrijpen, maar erbij. En dan nu? Zoveel dat anders is. Misschien voel je je er zelf wel schuldig onder. En soms ook niet eens meer zo. Maar ergens knaagt een gemis. En dan spelen de vragen door je hoofd. Grote vragen over God, over de leiding van God in deze wereld. Over de waarde van het geloof in God. Maar ook heel praktisch, hoe doe je dat dan? God dienen in zo'n vreemde, nieuwe situatie. Is God daar eigenlijk wel, in dat vreemde land? Is God er in een tijd waarin de kerk haar zekerheden lijkt op te moeten geven? Klein is geworden. Zich aan moet passen, soms heel snel. Op zoveel fronten. Is God er als jij je onzeker voelt in den vreemde? Misschien eenzaam en misschien wel bang. Nou, die vier jonge mannen uit Juda, die kregen duidelijk antwoord op die vraag. Is God er? Nou, nee, die van jullie niet hoor. Moet je maar om je heen kijken. Zie je die tempel daarboven op die piramide? Nou, aan wie is die gewijd? Aan Marduk. En de schatkamer die erbij hoort, daar liggen prachtige dingen opgeslagen. Ja, die lagen vroeger in jullie tempel, maar daar liggen ze nu niet meer. Want die tempel bestaat niet meer. Luister, laten we eens even iets heel basaals bij de kop nemen. Je naam, hoe heet je eigenlijk? Beltesasar. Dat is prachtig, hè? Mogen Bel, de god Bel, de koning beschermen. Ja, dat gaat wel over onze koning natuurlijk. Ja, vroeger heette jij Daniel. Mijn God is rechter. Ja, ja. Dat zal. En jij, hoe heette jij? Ganania, toch? De Heer is genadig. Nou ja, het zal, maar hier ben je Sadrach. Een dienaar van Marduk betekent dat. Je moet wel nadenken op welk paard je wilt wedden. En jij, Mesach, mooi. Wie is als Ahu? Weer een god. Dat lijkt wel een beetje op hoe je heette, hè? Misael. Wie is als Yahweh? Nou, tel je winst maar uit. En jij, Azaria. Yahweh is een helper. Ja, dat viel een beetje tegen, hè? Abednego klinkt veel beter. Een dienaar van de god Nego. Jongens, vergeet het verleden. Pas je aan, tel je knopen, blik naar voren, hard studeren. Dan heb je vast een prachtige toekomst voor je aan het hof. Wees blij dat je überhaupt de kans krijgt van onze koning. Dat is wel heftig. Ja toch, de Babyloniërs om hen heen, ze leken alle recht van spreken te hebben. En je hoort die stemmen vandaag ook. Joh, vroeger is voorbij, wat telt is het heden, pak je kansen. Doe die koffer met die gelovige herinneringen aan vroeger snel van de hand. Maak er wat van. Die christelijke God met al die rituelen die erbij horen, dat is voorbij. Waar het nu op aankomt is, nou en dan volgt er een hele baslijst. God in de ballingschap. Weet je gemeente, als we Daniel moeten geloven, Daniel 1, dit hoofdstuk, dan is God niet te vinden op de voorgrond. Dan speelt hij een rol in de marge van het verhaal, lijkt het. Dit verhaal wijst erop dat in een wereld die weinig tot niks met geloof heeft in de God van Israël, in de Vader van Jezus Christus, dat je daarin, in die wereld, als gelovige zelf een weg moet zoeken. Maar God werkt wel op de achtergrond. In vers 9 lezen we dat hij zorgt dat die hoofduineug, die belangrijke hoveling, de vrienden goed gezind is. En in vers 17 lezen we dat God de bron is van de wijsheid die die vrienden tentoonspreidt. De bron van Babylonische wijsheid, opvallend genoeg. God werkt, gemeente, in de achtergrond, ook vandaag. In blok 2 van Focus stond dat centraal. Jezus dichtbij, maar verborgen aanwezig. Zo is hij present in jouw wereld. Het thema van dit blok. Zo is hij present in de wereld van deze vrienden. Zo is hij present in Babel. En dat alleen is natuurlijk al bijzonder genoeg. En dat is een hoopvolle gedachte die houvast geeft. Ook voor jou, voor u en voor mij vandaag. God is present in Babel. De Babyloniërs die dachten dat de God van Israël verloren had, dat hij dood was. Maar ze hadden het mis. Hij is erbij, ook door zijn mensen heen. Die hij toerust om op vreemde bodem het goede te doen, de vrede te zoeken. En doordat ze niet vergeten waar hun wortels liggen. En zo leert God ons dat. Hij is een God van de hele aarde. Ook in Babel is hij degene die regeert. Maar gemeente, dat leren we alleen, dat zien we alleen als we het aan den lijve ervaren. Dat leer je alleen als je wegraakt uit dat oude en vertrouwde, wat vaak ook nog voor een soort houvast lijkt te zorgen. Daarvan losraken, dat kan pijnlijk zijn. Maar alleen dan gaan we zien dat God groter is dan thuis. En dat is bijzonder. God is ook daar, gemeente, waar jij, waar u, waar ik me echt niet altijd thuis voel. Waar je als gelovige ook onzeker kunt zijn. Verward ook misschien. Maar daar middenin leert God ons dat hij groter is dan wij voor mogelijk houden. Hij zegt, luister, ik ben niet van jou, jij bent van mij. En dat maakt alle verschil van de wereld. En dat leerde Daniel en zijn vrienden in Babel. Dat gaf hen ruimte om daar gelovig te leven en hun identiteit niet te verloochenen. Ja, die andere namen hadden ze gekregen, maar ze vergaten hun Hebreeuwse namen niet. En ja, dat tempelservies, dat lag in de schatkamer van Marduk. Maar ze wisten wel, uiteindelijk heeft de Heer een troon in de hemel. En ja, de koning vraagt om zijn wetten te volgen, ook over het eten. Want hij denkt dat hij erover gaat. Maar ze kiezen daar andere wegen. En zoeken naar manieren om uit de wet van God ook die reinheidsvoorschriften te houden. En dat is toch bijzonder. Want die reinheid, dat was nodig om in de tempel te kunnen verschijnen voor God. Dus je zou denken, waarom moeten ze zich daar nou druk over maken? Die tempel ligt in puin en ze wonen überhaupt in Babel. Maar de tempel was de plek waar God woonde, onder zijn volk. En daarom is het zo bijzonder dat ze daar in Babel er toch voor kiezen om de wet van God te houden. Daarmee spreken ze uit, we geloven dat God ook hier er is en dat het ook hier toe doet om rein te leven. Maar ook gewoon dat ze ervan overtuigd zijn dat je van de geboden van God een beter mens wordt. Of je nou in Jeruzalem bent of in Babel. Of er nou zoveel mensen om je heen ook geloven dat het bijna verstikkend werkt. Of dat er bijna niemand te vinden is om je heen die ook gelooft. God verandert niet. En hij is het dienen waard. En dat laten deze jonge mannen zien. Om hen heen was er eigenlijk maar één boodschap. Joh, stop ermee, dat heeft geen zin. Geloven is van vroeger, die God van toen is weg. Maar ze bleven op hun borst. En God hielp ook in Babel. Dat zien we in het verhaal. Ze zijn als eerste niet alleen. God geeft hen elkaar. Vriendschap. Mensen die snappen wat je meemaakt. Ook als het gaat om de grote vragen van God en geloof. Je kunt ervaringen delen. Dat is ook een van de doelen van het focustraject. Dat we daarin groeien. Elkaar toerusten. Groeien in geloof. En vervolgens, God brengt ook gewoon goede mensen op hun levenspad. In vers 9, die hoveling, die was Daniel gunstig gezind. Daar had God voor gezorgd. Nou ja, misschien ken je die mensen ook wel. In jouw dagelijkse omgeving. Mensen die zelf helemaal niks met God hebben. Als je dat zou vragen, zouden ze zeggen, nee. Maar die toch op een bepaald moment, in een bepaalde situatie, zo verrassend uit de hoek kunnen komen. Je helpen, er zijn. Ik zou zeggen, dat zijn knipogen van God. En tenslotte in het verhaal ronduit fascinerend om te zien dat God die jonge mannen helpt bij hun opleiding om een vooraanstaand leider in Babel te worden. Ze zetten zich voor Babel in, zoeken haar vrede, door zelf een carrière te maken die er niet om loog aan het hof van de koning. En dat onderstrepen we, hoe belangrijk dat is, ook vandaag. Waar je werkt, wat u ook doet, doe dat voor God. En blijf trouw aan hem. Nee, geloven is niet makkelijk. Dat heeft niemand ooit met recht kunnen beweren. Zeker niet in een tijd waarin het erop aankomt. En ik denk dat deze tijd zo'n tijd is. Het komt erop aan dat je je blijft oefenen in hoop, geloof en liefde. Als gemeente bijeengeroepen, zoals vandaag, om toegerust voor ons, om toegerust te worden om in die wijde wereld van God te staan op die andere dagen van de week, hè, waar we morgen zijn en overmorgen. Want we zijn er toch van overtuigd dat het koningschap van God het echte goede leven laat zien. En daarom eindigen we met die woorden van Paulus aan de kerk in Filippi. Woorden voor ons vandaag. Woorden om mee te nemen als een gebed de een voor de ander. Ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht, door fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. En dan zult u op de dag dat Christus komt zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en tot eer van God. Amen.